We gaan met elkaar lezen Johannes 20, vers 19 tot 31. Johannes 20, vers 19 tot 31. Een heel bekend gedeelte. En een gedeelte dat ik altijd heel erg mooi vind. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden en zei: "Ik wens jullie vrede." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. "Nog eens," zei Jezus, "ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien," zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. "Ik wens jullie vrede," zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas: "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, leeft door zijn naam. Tot zover. Ik begin met een persoonlijke vraag. Hebben jullie wel eens een bijnaam gehad? Oh, wordt er gelachen. Hoe voelde dat? Was het leuk? Je hoeft niet te vertellen welk, hoor. Mag wel, maar...
Ze noemden mij Ina Pauw. Ik zeg: "Nou, die Pauw kan blokken, dus ze schappen jij niet."
Ja. Bijnamen kunnen positief zijn. Of een plagerijtje. Maar er zijn ook bijnamen die bewust of onbewust negatief zijn. En het lastige is dat je er maar moeilijk vanaf komt. 3 weken geleden was er op het nieuws, op het 8-uur-journaal, een onderwerp over Nederlanders met een Aziatische achtergrond. En misschien hebben jullie het gezien. Er is onderzoek gedaan naar discriminatie bij deze groep. En uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 1 op de 3 Nederlanders met een Aziatische achtergrond discriminatie ervaart. En bij Chinese Nederlanders was dat de helft. Ik vond het interessant omdat mijn collega getrouwd is met een Chinese Nederlandse, die wel in Nederland geboren is, maar die hier dus heel veel last van heeft. En een aantal Chinese Nederlanders van verschillende leeftijden spraken daarover in het 8-uur-journaal. En zij vertelden dat ze vaak nageroepen worden met: "Hey lumpia, sambal bij." Nou, dat is ook wat mijn collega zegt. Maar ook met spleetoog en Aziatische hond. En op de vraag: "Wat doet dat met je?" gaven zij als antwoord: "Ik heb het gevoel dat ik hier niet welkom ben. Ook al ben ik hier geboren. Je bent een buitenlander en je blijft een buitenlander." Daar moest ik aan denken toen ik met deze preek over Thomas begon. Want geldt zoiets ook niet voor Thomas? Eens ongelovig, altijd ongelovig. Al eeuwenlang wordt Thomas de ongelovige Thomas genoemd. En het is zelfs een uitdrukking geworden. Een ongelovige Thomas zijn. Thomas staat bekend om zijn ongeloof. Hij is een voorbeeld van hoe het niet moet. Zijn ongeloof, zijn aarzeling, zijn twijfel. Het is allemaal negatief. En eerlijk gezegd begrijp ik het wel. Tenminste, als je je alleen baseert op dat Bijbelgedeelte waarin Thomas zegt: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Alleen dan. Anders dus niet. Thomas wil het bewijs zien. Zonder bewijs geen geloof. Nou, dat klinkt niet echt gelovig. En toch? Toch zijn er momenten dat ik best wat meer als die ongelovige Thomas zou willen zijn. En we gaan hierover nadenken. Aan de hand van de volgende 3 punten. Makkelijk te onthouden. De eerste is Thomas. De tweede is de ongelovige Thomas. En de derde is de gelovige Thomas. Ik wilde me voor deze overdenking wat meer in Thomas verdiepen. Maar hij wordt in de Bijbel maar een paar keer genoemd. In het Matthäus, Marcus en Lucas evangelie en in Handelingen wordt alleen zijn naam 1 keer genoemd. Alleen zijn naam, verder niet. En dat gebeurt daar waar er een opsomming gegeven wordt van de apostelen. In het Johannesevangelie wordt hij wel een paar keer genoemd. In Johannes 11 en Johannes 14. En hier kom ik zo meteen op terug. In Johannes 21 staat: bij het meer waren Simon Petrus en Thomas. En daar stopt het dan. En tot slot Johannes 20, het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben. Er is dus niet veel informatie over Thomas. En om toch wat meer een beeld te krijgen, wil ik met jullie kijken naar Johannes 11 en Johannes 14. We beginnen met Johannes 11. Johannes 11, vers 16 gaat het dan over, maar ik vertel even in het kort waar het stukje over gaat. In Johannes 11 trekt Jezus met zijn leerlingen ergens bij de Jordaan rond, als ineens het bericht komt dat Lazarus ziek is. En na 2 dagen zegt Jezus tegen de discipelen: laten we teruggaan naar Judea. De discipelen protesteren en proberen Jezus op andere gedachten te brengen, omdat de Joden daar Jezus wilden stenigen. Zij vinden dat het veel te gevaarlijk is. Jezus blijft bij zijn besluit. Lazarus is inmiddels gestorven. En dan zegt Jezus tegen de discipelen: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. En dan zegt Thomas in vers 16: laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. Laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. In meerdere Bijbelverklaringen wordt over deze reactie van Thomas gezegd dat Thomas een pessimist is. De zwartkijker die geen vertrouwen meer heeft in de zaak van Jezus. Thomas verwacht er niets meer van. Hij zal in het begin met enthousiasme Jezus zijn gevolgd. Maar op een gegeven moment was het voor hem gewoon op. Al die mooie idealen en die mooie plannen voor Thomas hebben ze afgedaan. Hij is een teleurgesteld mens. Hij ziet het koninkrijk van God, van het koninkrijk van God weinig of niets meer terechtkomen. Laten we maar met de meester meegaan om met hem te sterven. De dood. Dat is het enige wat Thomas er nog van verwacht. Ik durf zelf op basis van deze opmerking van Thomas niet te zeggen dat hij een pessimist is. Maar wat hij zegt klinkt wel ontzettend somber. Maar of hij nu wel of geen pessimist is, wat hij zegt getuigt in ieder geval van een gebrek aan hoop. Het getuigt misschien ook wel van een gebrek aan geloof. Aan geloof in het koninkrijk van God. Maar het getuigt niet van een gebrek aan liefde. Het getuigt ook niet van een gebrek aan trouw, aan loyaliteit, aan moed. Want trouw, loyaliteit, moed en liefde proef ik ook uit deze woorden van Thomas. Thomas gelooft kennelijk dat Jezus' weg letterlijk een doodlopende weg is. Maar hij loopt niet over naar het andere kamp, zoals Judas deed. Het is voor Thomas alles of niets. Hij had gehoopt op alles. Maar hij blijft bij Jezus als het niets wordt. Je zou kunnen zeggen dat Thomas Jezus lief heeft met een liefde tot in de dood. Hij blijft Jezus trouw. Hij is bereid met hem te sterven. Nou, dan ben je wat mij betreft een heel moedig en loyaal mens. Ik zou dat van mezelf niet durven zeggen. Jullie wel? Er is nog een moment waarop we Thomas een beetje leren kennen, namelijk in Johannes 14. Tijdens de gesprekken op de laatste dag voor zijn sterven zegt Jezus op een gegeven moment: in het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. En dan klinkt de stem van Thomas in het vijfde vers: we weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? In het hoofdstuk hiervoor, in hoofdstuk 13, had Petrus ook al zo'n vraag gesteld. Waar gaat u naartoe, Heren? 13 vers 36. En Jezus antwoordde dat hij ergens naartoe ging waar Petrus nog niet kon komen, maar later zou volgen. Misschien had Thomas dat antwoord toen nog niet begrepen. Vandaar zijn opmerking even later. Maar het interessante is: wat was de reactie van Petrus op het antwoord van Jezus? Petrus antwoordde: waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven. Valt jullie op dat vlak na dit gesprek het toch niet Petrus is, maar Thomas die bereid is om met Jezus mee terug te gaan naar Judea om met hem te sterven? Petrus en de andere discipelen proberen Jezus er juist vanaf te brengen. Tot zover de informatie over Thomas. Maar met dit in gedachten gaan we terug naar het gelezen Bijbelgedeelte uit Johannes 20. En we gaan dan nadenken over Thomas' ongeloof. De eerste dag van de week was aangebroken en al gauw komt de geruchtenstroom op gang. Jezus' graf is leeg. Vrouwen beweren dat ze engelen hebben gezien en dat ze Jezus hebben ontmoet. 'S Avonds zitten de discipelen bij elkaar, ongetwijfeld vol verdriet, maar ook vol angst. Thomas is er niet bij. Er staat niet vermeld waarom hij er niet is. Had hij er misschien behoefte aan om alleen te zijn? Alleen met zijn verdriet, zijn desillusie? Alleen zonder hoop? We weten het niet. De andere discipelen hebben de deur op slot gedaan, want ze zijn bang voor de Joden. De Joodse leiders waren al vijandig tegenover de volgelingen van Jezus. En wat zullen ze wel niet van plan zijn nu Jezus' lichaam weg is? Misschien zijn de discipelen bang om ook opgepakt en gedood te worden. En dan, plotseling, staat Jezus in hun midden. De discipelen hadden hem niet gehoord. Hij kwam niet door een open deur. Zomaar ineens is hij daar en staat hij in hun midden. Nou, het lijkt me dat dit best een heel angstig moment is geweest. Maar dan horen ze Jezus' stem. Vrede zij u. En hij steekt zijn handen uit en toont de littekens van de spijkers van het kruis. Hij slaat zijn kleed op en toont de speerwond in zijn zij. En de discipelen zien het. Wat een moment. En wat een wisseling van emoties. Van verdriet en angst naar schrik en uiteindelijk die enorme blijdschap. Wat een onvoorstelbare ervaring. En het is dan ook geen verrassing dat zij direct Thomas opzoeken en hem vol blijdschap vertellen wat er gebeurd is. En ik kan me zo voorstellen dat ze hebben toegeschreeuwd. Thomas, we hebben de Heer gezien. Hij is opgestaan. Hij leeft. Dat doe je als je enthousiast bent, als je blij bent om iets. Maar Thomas gelooft het niet. Hij kan het niet geloven. En dan zegt hij weer die woorden dat hij moet zien en moet voelen en moet tasten. Want alleen dan zal hij geloven. Is dat nu zo erg? Is dat wat Thomas zegt echt zo erg dat hij hierom nog steeds als ongelovige Thomas bekend staat? Hij vraagt toch niet veel meer dan wat Jezus de andere discipelen al heeft laten zien? Thomas wil ook eerst zien. Alleen is zien voor hem niet voldoende. In tegenstelling tot de andere discipelen wil hij ook voelen. Hij wil de wonden betasten. Dat zal pas echt afdoende bewijs voor hem zijn om te geloven. Om te geloven dat Jezus echt weer leeft. En zonder die bewijzen zal hij niet geloven. Maar is dat niet heel herkenbaar? Wij hebben die behoefte toch ook wel eens? De behoefte om een teken te krijgen? De behoefte om iets van God te zien? De behoefte om iets van God te ervaren, te voelen? De behoefte aan een stukje zekerheid, een bevestiging? Iets wat je helpt in je momenten van onzekerheid, van twijfel? Of, denkend aan Thomas, kan ik niet gewoon zeggen, in onze momenten van ongeloof? Liggen geloof en ongeloof niet heel dicht bij elkaar? Ja, je gelooft. Maar tegelijkertijd is die twijfel, dat ongeloof, er ook. Een sprekend voorbeeld uit de Bijbel vind ik altijd weer die uitroep van die vader. Als Jezus zijn bezeten zoon geneest. In Markus 9 staat dat. Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Hoe dicht ligt het dan hier bij elkaar? We zien het ook bij Petrus toen hij uit die boot stapte. En over het water naar Jezus toe liep. Vlak bij Jezus. Alles ging goed. En ondanks dat zonk hij, omdat de twijfel de kop opstak. Als wij die behoefte om te zien, om te voelen, ook kennen in ons geloofsleven, zijn wij dan ook ongelovige Thomassen? Ben ik in mijn momenten van twijfel, van behoefte aan zekerheid, aan bewijs misschien, dan de ongelovige Joken? Of is er ook ruimte voor twijfel? Is er ruimte voor ongeloof? Laten we verder kijken naar Thomas. Een week later zijn de leerlingen weer bij elkaar. Maar nu is Thomas er ook bij. Opnieuw wordt er niet vermeld waarom hij er nu wel is. Maar misschien is hij wel gaan twijfelen aan zijn eigen twijfel. Misschien heeft hij gedacht, zou het misschien toch waar kunnen zijn? Zou ik misschien er toch naartoe moeten? Ik weet het niet. Maar misschien is het zo gegaan, misschien niet. Maar het valt me op dat de deuren weer gesloten zijn. De discipelen zijn kennelijk nog steeds bang. En opnieuw verschijnt Jezus plotseling in hun midden. En ook nu begroet hij hen met vrede, zei u. En dan gebeurt er iets heel moois. Jezus richt zich speciaal tot Thomas en nodigt hem uit om bij hem te komen en de wonden in zijn handen en zijn zij aan te raken, te voelen. Precies datgene waar Thomas zo'n behoefte aan heeft. Jezus voldoet aan het criterium dat Thomas heeft gesteld om te kunnen geloven. Stel je dat voor toch? Dat moet toch een fantastisch moment geweest zijn? Niet alleen voor Thomas, maar ook voor de discipelen. Jezus die zich heel persoonlijk met Thomas bemoeit, zodat hij kan geloven dat Jezus werkelijk leeft. Jezus die weet hoe moeilijk Thomas het ermee heeft. Jezus komt tegemoet aan Thomas' twijfel. Thomas' ongeloof. Zonder ook maar een woord van verwijt. Zonder een woord van onbegrip. Bijzonder toch? Als Jezus Thomas zo tegemoet treedt, zou hij dat bij ons dan niet doen? In onze momenten van twijfel? Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. En dan zegt Jezus, Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. Ook dit is geen verwijt, maar een aansporing aan Thomas om zijn ongeloof in Jezus' opstanding te laten varen en echt te geloven dat Jezus werkelijk leeft. Zien we hier niet op een hele mooie en op een hele ontroerende manier Jezus' geduld en Jezus' liefde? En dan gebeurt er een wonder. Thomas reageert hierop met de uitroep, mijn Heer en mijn God. De twijfel, het ongeloof van Thomas slaat om in een geloofsbelijdenis. En wat voor een. De ongelovige Thomas belijdt Jezus als zijn Heer en zijn God. Wat fantastisch. Johannes heeft niet beschreven dat Thomas de wonden van Jezus eerst heeft aangeraakt en betast. De indruk wordt daardoor gewekt dat hij dat niet gedaan heeft. Maar daar wordt verschillend over gedacht. Maar door het niet te benoemen, wordt het beeld geschetst dat Thomas genoeg heeft aan de ontmoeting met de opgestane Heer. En het zien van de wonden. En dat het niet belangrijk is of hij de wonden wel of niet heeft aangeraakt. Waar het om gaat, is Thomas' belijdenis. Een belijdenis van zijn totale geloof in Jezus Christus als zijn Heer en God. Deze belijdenis beantwoordt helemaal aan het belangrijkste thema van het Johannesevangelie, aantonen dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En dat wij door het geloof in hem eeuwig leven hebben. Twee andere discipelen hadden dit al eerder uitgesproken. Namelijk Nathanael in Johannes 1, waar hij zegt, Rabbi, u bent de Zoon van God. Maar ook Petrus had het al uitgesproken. Ook in Johannes 6, zegt hij, wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. En in Matteüs 16 zegt Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Maar zo'n persoonlijke belijdenis, als Thomas nu doet, die werd nog niet eerder gedaan. Juist in het uitroepen van Jezus als zijn God zien we hoe ver het geloof van Thomas gaat. De bron van het conflict met de Joden was steeds het feit dat Jezus zichzelf met God gelijkstelde. Dat was godslastering en daarvoor moest hij gestenigd worden. En hier belijdt Thomas dat Jezus niet alleen zijn Heer is, maar ook zijn God. En dan spreekt Jezus die bekende woorden: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zij die niet zien en toch geloven. Is dat dan toch een verwijt aan Thomas? Had Thomas dan toch moeten geloven zonder eerst te zien? Maar als dat zo is, dan geldt dat verwijt niet alleen Thomas, maar ook de andere discipelen. Want zij geloofden ook niet eerder dan nadat ze hadden gezien. Ik geloof dat vanuit de ommekeer bij Thomas Jezus verder gaat. Hij maakt duidelijk dat er een andere situatie zal intreden. Vanaf dat moment zullen mensen tot geloof komen die niet gezien hebben. En hij prijst hen gelukkig. Dat zijn de mensen voor wie Johannes zijn evangelie heeft geschreven. Deze woorden van Jezus hebben dus ook betrekking op ons. Gelukkig ben jij, ben ik, zijn wij die niet gezien hebben en toch geloven. En onze momenten van twijfel dan? Onze momenten van ongeloof? In het verhaal over Thomas kunnen we zien dat twijfel en ongeloof kunnen leiden naar geloof in de ontmoeting met Jezus. Ook onze twijfel, ook ons ongeloof, net als bij Thomas. De aansporing van Jezus aan Thomas: wees niet ongelovig, maar geloof, is ook een aansporing aan ons. Ik ben ervan overtuigd dat twijfelen mag. Dat het hoort bij het leven van een christen, een gelovige. En ik ben blij dat we dit hier ook met elkaar kunnen en durven delen. Want je kunt beter openlijk twijfelen dan in stilte niet geloven. En weet wat er dan gebeurt? Dan mogen wij voor elkaar als Christus zijn. En ik denk dat dat belangrijk is. Want we moeten niet blijven hangen in onze twijfel. We moeten er wel iets mee doen. We moeten ermee naar Jezus blijven gaan, net zoals Thomas deed. En zoals Jezus Thomas niet afwees, zo wijst hij ook ons niet af. Laten we ons blijven richten op hem. Wat er ook gebeurt in ons leven, wat er ook gebeurt in de wereld, ook al zien en begrijpen we helemaal niets van God, ook al voelen en ervaren we God niet, daar gaat het niet om. Het gaat om geloof. Dwars tegen alles in mogen ook wij weten dat Jezus leeft en met hem de hoop op Gods toekomst. Zoals ik in het begin zei, er zijn momenten dat ik graag iets meer van Thomas zou willen zijn. Iets meer als Thomas zou willen zijn. Niet omdat hij zag, maar wel om zijn geloof. mijn Heer en mijn God. Laten we dat vasthouden. Amen.